U weet dat we in deze avonden bezig zijn met de brief aan de Hebreeën. En we hebben de eerste twee hoofdstukken gehad. En we gaan nu verder met hoofdstuk 3 en een stuk van 4. Hebreeën 3. Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus, die getrouw is jegens hem die hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Want hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen gesproken zou worden, maar Christus als zoon over zijn huis zijn wij, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen tot het einde onverwrikt vasthouden. Dan vers 12. Zie toe, broeders, en dat woord broeders heeft ook zusters inclusief. Zie toe, broeders en zusters, dat bij niemand uber een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God. Maar vermaant elkaar dagelijks, zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding van de zonde. Want we hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Dan hoofdstuk 4. Laten we daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven, want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun Israëlieten vroeger. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Want wij gaan tot de rust in, wij die tot geloof gekomen zijn, zoals hij gesproken heeft. Dan vers 8. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij niet meer over een andere, latere dag gesproken hebben. Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Laten wij er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door zo diep dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten, en geen schepsel is voor hem verborgen. Want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Tot zover. En nu wil ik graag eerst nog een kort gebed uitspreken. Heere God, ik voel me onmachtig om deze dingen, die misschien heel moeilijk kunnen liggen, om deze dingen uit te leggen. De enige die dat kan, is de Heilige Geest, die in ons en ook in ons midden werken wil. Vader, ik heb er behoefte aan om te belijden dat ik het niet kan. Ik heb ook een sterk verlangen om u te vragen of u het wilt doen door uw Heilige Geest, door ons heen, zodat we allemaal begrijpen wat u hier te zeggen hebt. Het is uw woord, geïnspireerd door de Heilige Geest. En de enige die het goed kan uitleggen is de schrijver zelf. Dank u wel dat we in dat vertrouwen onze handen, onze lege handen, tot u mogen opheffen en mogen vragen: Heere, wilt u het alstublieft doen door ons heen? Amen. U begrijpt dat het niet het makkelijkste stukje is uit de brief aan de Hebreeën. Misschien wel het allermoeilijkste. Er zijn ook vele stukken in de brief aan de Hebreeën die goed uit te leggen zijn, die je zonder al te veel moeite, als ik dat zo zeggen mag, zou kunnen vertellen. Maar dit is wat moeilijker. Het ligt ook veel dieper. En als ik het zo zeg, dan begrijpt u misschien waarom er eigenlijk twee stromingen zijn binnen dat deel van christelijk Nederland waarin wij ons bevinden. De ene stroming is, je gelooft in de Heer Jezus en je bent voor altijd behouden. Dan moet je niet zeuren over allerlei andere dingen. Zo denkt men dan een beetje. Laat dat maar zo. En de andere stroming is, en die kent u ook, maar zo gemakkelijk is het helemaal niet. Je moet het toch maar even waarmaken. En je moet dan toch maar afwachten wat er gaat gebeuren als we straks bij de Here zijn. Of we wel of niet een voldoende krijgen. Iedereen hier heeft waarschijnlijk met beide kanten al te maken gehad. En het hangt ervan af waar je de meeste tijd hebt doorgebracht. Het hangt er dus van af waar je dan de meeste tijd hebt doorgebracht. Of het de ene kant geworden is, ofwel de andere kant geworden is. En het schijnt zo te zijn dat er geen mix mogelijk is, geen samengaan mogelijk is tussen deze beide kanten. Nou, misschien is het wel acadadabra. Dan moet ik het toch wat aanscherpen. Ik hoop van harte dat u wilt openstaan voor wat de Heilige Geest zou willen zeggen. De brief is geschreven, en dat heb ik de vorige keren ook gezegd, aan gelovigen uit de Joodse families. We zouden ze vandaag gewoon Messias belijdende Joden noemen. En die krijgen deze brief als een soort waarschuwing en bemoediging, want het gevaar bestond voor deze gelovigen, Messiaanse Joden, Messias belijdende Joden, dat zij weer meegezogen werden in dat wat hun familie deed. In drommen trokken ze op naar Jeruzalem. Ze zongen de liederen Hamalot, ze zongen de opgangsliederen, de psalmen. En ze gingen naar Jeruzalem. En daar in Jeruzalem, er was een enorme massa mensen op de been. En daar was de tempel, en daar was de hoge priester, en daar werd het Pesachfeest gevierd. En daar werd bar mitzwa gehouden voor de jongetjes. Daar was op het tempelplein van alles, daar gebeurde het. Maar ze hadden de Heer Jezus leren kennen en ze zeiden dat ze daar niet meer thuis hoorden. Dat betekende in hun familie, nou, dan is er ook geen contact meer. Dan is de verjaardagsfeest is over. En in veel gevallen, dan kun je de erfenis ook wel vergeten. Ze werden soms dood verklaard. Ze wilden niet meer met elkaar praten. Als je in zo'n situatie zou terechtkomen, en sommigen van ons hebben dat gehad, die hebben gekozen voor de Heer Jezus en die werden door hun familie verstoten en die hoefden niet meer thuis te komen en die hoefden ook niet meer mee te doen met van alles. Ze werden eigenlijk uit de familie gezet. Soms letterlijk als niet bestaand beschouwd. Als je dat hebt meegemaakt, weet je welke pijn dit kan opleveren. Hier in deze omgeving zijn er die dit echt heel scherp hebben gevoeld. Soms niet altijd even vergaand, soms werd je dan nog getolereerd, maar je werd niet meer geaccepteerd. De gelovigen uit de Joodse families hadden dit allemaal meegemaakt. En nu kwam er een soort stemming, een soort omslag. Ach, ja, maar het is toch wel godsdienstig daar Het is toch wat de Heere zelf heeft ingesteld daar in Jeruzalem. Het is toch niet onze idee. Het is niet ons idee. Het zijn niet onze gedachten. Maar het is toch van de Heere God zelf. Je vindt het toch terug in het Oude Testament. Dus de neiging om weer mee te gaan naar Jeruzalem was heel sterk. En tegen de stroom inroeien is razend moeilijk. Zij liepen gevaar om weer mee te gaan naar Jeruzalem. Dat is de achtergrond van deze brief. Dat kom je steeds weer tegen. Nu, wat doet die schrijver nu? Hij zegt, ik zal jullie het betere, het hogere, het meerdere voorstellen. Ik zal jullie uitleggen wat je extra hebt. Dat hebben ze nooit gehad. Dat heeft je familie ook niet. Dat hebben ze nog nooit aan geroken zelfs. En nu moet je niet met die familie weer meegaan die kant op. Je moet het meerdere, het hogere, het grotere, het hemelse, dat moet je gaan bevatten. Dat moet je in je hart sluiten, dat moet je gaan opnemen. Want dat is misschien wel de beste remedie om de neiging om mee te zuigen, om mee te gaan, tegen te gaan. Maar diezelfde schrijver schrijft ook, weet je, dat de neiging om mee te gaan, om weer terug te keren naar Jeruzalem, ook verregaande consequenties heeft. Dus afgezien van, je moet eigenlijk op het betere, het hogere, het meerdere gaan zien, is er ook een waarschuwing van, kijk uit wat je doet, want er zitten consequenties aan. Dat is de insteek voor vanavond. En dat is niet makkelijk. Ik hoop dat u het pakken kunt of pakken wilt. Want het is heel essentieel. Ook vandaag, maar daar kom ik straks op. En ons hoofdstuk begint, heilige broeders, omdat we een grote hoge priester hebben over het huis. Kijk dan ook nog een keer naar het geweldige van de Heer Jezus, die behalve hoge priester ook nog apostel is, gezondene is van onze belijdenis. De apostel en hoge priester van onze belijdenis. Kijk naar hem. Vestig je aandacht op hem. Laat hij zelf het centrum zijn van je denken, het centrum zijn van je gevoelens, het centrum zijn ook van de toekomst, het centrum zijn van heel je geloofsbeleving. Nou, dat mag vandaag wel gezegd worden. Laat de Heer Jezus het centrum zijn van alles wat we denken, van alles wat we zeggen, van alles wat we beleven, van heel ons kerkelijk leven. Alles moet als centrum de Heer Jezus zelf hebben. Niet onze goede daden, niet onze theologie, niet onze dogmatiek, niet wat wij allemaal bedacht hebben of uitgevogeld hebben. Nee, Christus zelf. En als er één boodschap nodig is, dan is het deze. Kijk naar hem en als hij niet het centrum is, forget it. Ik ben een beetje fel, omdat daar enorme problemen zeggen. Afgelopen week werd gezegd dat 80% van onze kerken binnen de eerste 30 jaar gesloten zullen worden in Nederland. Of ze gelijk hebben, weet ik niet, kan het ook niet beoordelen, maar ze schrijven het toch. Ze, wie dan ook, mensen die statistisch kennelijk wat kunnen. En dat zou me niet verbazen. Gisteren had ik een gesprek en ik hoorde dat van een kerk waar 4000 mensen lid zijn, er op de bid stond 4 mensen komen. Waar ze 3 predikanten hadden en ze nu zeggen, ja, maar die derde die kunnen we niet meer betalen, die moet eruit. En het duurt niet meer lang of die tweede gaat er ook uit en nog een kleine fase verder en die eerste is er ook niet meer. Want ze zeggen niks meer. En dus zegt iedereen, wat zoek ik daar? Het gaat niet meer om de Heer Jezus. Het gaat om ons, om onze gevoelens, om onze society. Het is bijna een soort club, sociale club met een religieuze rand of zo. Het gaat niet meer om de Heer Jezus, het gaat om mensen. Dat houdt geen stand. Want de duivel heeft alternatieven. Die kan via de programmamakers en de grote studio's in ons land betere dingen op het scherm brengen. Ik zeg het zoals ik het denk. Want als je de concurrentie aan wilt op menselijk vlak met wat programmamakers produceren, dan denk ik dat je het verliest. Onze concurrentie zit ook niet daar. Maar het probleem is er. En dit derde hoofdstuk begint, alsjeblieft, daarom, heilige broeders, apart gezetten, afgezonderd, apart gezet voor de Heere. Deelgenoten van de hemelse roeping, jullie die deel hebben aan de dingen die boven zijn, bedenk de dingen die boven zijn, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus. We hebben het de vorige keer gehad over de hoge priester. Een beetje. Er komt nog veel meer over hem. Maar we hebben ook een apostel van onze belijdenis. Zoals er in de oude dag twee waren die een prominente rol hebben vervuld. Dat was Aaron, de hoge priester natuurlijk. Die viel op. Die was er, vraagbaak. En hij, Aaron, ging met vuur en met reukwerk naar binnen om de Heere een offer te brengen. Op het uur van het gebed was de hoge priester in het heilige van de tabernakel en later van de tempel. Maar er was ook nog een ander, was ook nog een apostel van onze belijdenis. Dat was in de oude tijd Mozes, die vanuit de tegenwoordigheid van God, want hij verkeerde daar, hij was daar kind aan huis, hij wist precies hoe dat daar ging, hij was helemaal vertrouwd in heel dat huis, en hij hoorde een stem die tot hem sprak, duidelijk, niet te raadselen, hij aanschouwde de gestalte des Heren, staat er allemaal in de Bijbel hoor, nummerie 12. En hij was daar in het heilige der heiligen met de Heere God samen en de Heere God sprak. En nu kwam Mozes met de boodschap van de Heere van God uit naar de mensen toe. Aaron ging van de mensen naar God toe en Mozes ging van God uit naar de mensen toe met een boodschap. Apostel, gezondene, door God gestuurd. En wie is dat dan vandaag? Is dat onze voorganger? Is dat de spreker van vanavond? Nee, u was niet best af als het van mij afhing. Het is de Heer Jezus. Even goed in uw oren knopen. Het is de Heer Jezus. Hij is van ons uit naar God gegaan en om verzoening te bewerken. Met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel zelf. En hij is daar om voor ons tussen beiden te treden. Komt de volgende keer. En hij is ook degene die van God uit met de woorden Gods naar ons gekomen is. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Jezus, onze Heer Jezus, beschouwt hem, richt uw aandacht op hem. Houd dit vast. Er komen moeilijke dagen, er komen moeilijke momenten dat mensen dit niet meer willen pruimen, dat ze dat niet meer willen eten en dat ze iets anders, een alternatief graag willen. De insteek van deze brief is heel actueel. Dat kan ik u verzekeren. Dat zal helder worden. Zullen we de Heer Jezus als centrum van ons hele bestaan gaan zien? Dan moet je wel de Heer Jezus kennen als je heiland en als je verlosser. En als je hem niet hebt, dan heb je niks. Sorry voor uw godsdienstigheid. Sorry voor uw vrome gevoelens. Sorry voor alles wat misschien onderwijzers, voorgangers, predikanten, boekjes, u hebben gezegd, maar als u hem zelf niet hebt, hebt u niets. Hebt u alleen maar een godsdienstig gevoel, maar u hebt niets. U moet hem zelf hebben. Geen zwak aftreksel, je moet hem zelf hebben. En je kunt hem zelf krijgen als je heiligt, als je verlossen. Hij wordt aangereikt. Je moet hem aannemen. Ja, zegt een ander, dat gaat zomaar niet. Ik kom daarop terug vanavond. Ik zeg u, dat gaat wel. Gisteren had ik een mannendag in Goes. En er kwam tot twee keer toe een vraag. Een hele bos vragen krijg je dan na afloop van zo'n preek. En dan mag je daar nog een keer een preek over houden. Maar er waren twee vragen bij. Hoe kan ik de Heer Jezus aannemen? En ik wil het zo graag vandaag doen. Dat komt natuurlijk uit een bepaalde hoek. Want dat heeft hij al langer gewild. Maar dat mocht niet. Men zei, dat gaat zomaar niet. Er moet er wat gebeuren. Er moet een licht uit de hemel komen. Er moet een onweersbui zijn of... Alles moet op zijn kop staan. Nu, alles staat bijna op zijn kop in deze wereld. Heb je dat nog niet gezien? Gaat toch stuk? Ik sprak vanmorgen over Openbaring 14. Door radeloze angst en door onrust zijn de mensen bevangen. Er is geen rust. Onrust. Niet alleen op de financiële markt, maar overal. Geloof toch in de Heer Jezus. Je mag hem aannemen. Je mag hem vanavond leren kennen als je heiligt, als je verlosser. Je hoeft niet te wachten totdat er iets gebeurt. Er is al genoeg gebeurd. Nog sterker, het werk is volbracht. Het kruis van Golgotha staat in al zijn glorie te wachten totdat jij daar komt en jij daar je knieën buigt. En daar zegt Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij hebt willen doen. Doe dat dan. Stel dat niet uit. Geen seconde. Maar je moet hem wel aannemen. Je moet hem leren kennen als je heiligt, als je verlost. En vanaf dat moment heb je leven uit God. En dat is geweldig. Leven uit God. Wat is leven uit God? Eeuwig leven. Gaat dat weer weg? Nee. Gaat dat weer weg als ik niet goed mijn best doe? Nee. En daar zit natuurlijk de moeilijkheid. Dat voel je aankomen. Ja, zegt iemand. Ja, maar dat is dan even makkelijk. Dan ga je op zo'n avond hier in Veenendaal. Op de tweede. Het is Allerzielen, dus u mag komen. Het is vanavond. Wat dat betreft. Komt het goed uit. Allerzielen. Notabene. Alle mensen mogen komen. Yes. Alle mensen mogen komen. Maar goed, u neemt de Heer Jezus aan. En u zegt, ja, op 2 november 2008 heb ik dat gedaan. Polen is in de binnenzak. En het gaat goed. Ik hoef me nergens meer druk om te maken. Kan dat? Nee. Waarom kan dat dan niet? Want ik heb het toch. En anderen zeggen, ja, maar als je een beetje lichtvoetig leeft en als je na je bekering weer verkeerde dingen doet, dan ben je er weer af. Dan ben je het weer kwijt. Moet je nog weer tot bekering komen. En je moet maar afwachten hoe dat gaat aan het eind van je leven. Zo liggen de lijnen. Zou je het willen? Nou, niemand wil dus. Als ik maar koop, maar zeg, ik ga de volgende week naar een andere markt. Ik begrijp het wel. Het is allemaal helder. Maar ik ga je wel zeggen, als je gelooft in de Heer Jezus, als je echt gelooft in de Heer Jezus, ik bedoel niet meer te zeggen, maar daar moet dan iets speciaals, iets specifieks bij zijn. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan mag je zeggen, ik heb leven uit God, ik heb eeuwig leven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Hoort u het goed? Het is de Bijbel hoor. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En wie de Zoon van God niet gelooft, heeft het leven niet. Is het nou moeilijk? Kunnen we niet zeggen, dank u wel Heer Jezus dat u dat voor mij aan het kruis van Golgotha wilde vereffenen. Dat u daar uw leven wilde geven om mij voor altijd gelukkig te maken. Ik draai me een beetje door, omdat dit het onderwerp van vanavond misschien duidelijk maakt. U, als u gelooft in de Heer Jezus, u hebt eeuwig leven. Zoveel in hem aangenomen hebben, hun heeft hij recht gegeven of macht gegeven, zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Recht, macht, recht, macht. Ja, maar als ik er dan overmorgen niets van terecht breng. Dan zeggen bepaalde mensen, je gaat met een ingebeelde hemel naar de hel. Je had jezelf eens even rijk gedacht. Je had jezelf een bepaalde plaats al gereserveerd. Maar ondertussen, zie je wel, klopt niks van. Is geen leven uit God. Als je een beetje leven uit God had gehad, had je dat zo niet gedaan. Of had je daar niet kunnen zijn. Of, nou ja, er komen allerlei opmerkingen bij. Ik begrijp het wel. Maar die halen dat uit Hebreeën 3 en 4. Dat is de moeilijkheid voor ons onderwerp. Ik snap het wel. Maar stelt u zich nu eens voor dat u werkelijk de Heer Jezus kent als heiligt, als verlosser. En ik twijfel geen seconde aan dat dat voor iedereen hier kan. En misschien al zo is. En u hebt de Heer Jezus. En u weet, hij, de Heer Jezus, heeft voor mij de schuld willen wegnemen. Hij heeft daarvoor zelf willen boeten. En hij heeft zijn leven willen geven. En heeft mij voor altijd tot een kind van God gemaakt. Praise the Lord. Nou ja, u zegt het gewoon op zijn Veenendaals. Prijs de Heer. Maar zeg het alsjeblieft. Dank u, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus. En lijst dat nu eens in. Wat mij betreft deze avond, 2 november 2008, ik heb gedankt voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. En ik heb gezegd, Heer Jezus, wilt u alsjeblieft in mijn hart komen wonen? En de Heer zegt, ik klop, en als jij de deur opent niet, dan kom ik binnen. Ik kom binnen bij jou, ik wil bij jou wonen. De Heer Jezus in ons hart. En je moet eigenlijk je handtekening eronder zetten. Nou, nog liever de handtekening van de Heer Jezus. Als hij zijn eigen boek signeert, dan is het toch wel leuker, hè, te schrijven zelf een handtekening in het boek. Nou, er is nog een boek, heb ik nog niet gekocht, heb ik nog niet ingezien, maar is een boek in de hemel bijgehouden. Daar staat zijn handtekening. Maar jij mag hier vanavond zeggen, dat is wat ik heb gekregen door het geloof in de Heer Jezus. Vastleggen, aan de muur spijkeren, wat mij betreft op de spiegel plakken. Het kan me niet schelen waar u het doet, maar in wel op een plek waar je elke dag ziet, dat is gebeurd, dank u. Mooi hè? Heb ik. Elke keer opnieuw. Ja, maar hoe gaat het dan? Als ik daarna dingen niet goed doe. Als het bij mij daarna van alles misgaat. Als het me misschien wel bij de handen afbreekt. Deze brief zegt, gelovigen, als je niet meer de Heer Jezus zelf, de apostel en hoge priester van onze beleider is, als het centrum van je denken hebt, dan loop je risico's om weer mee te gaan met je broer, met je zus, met de hele familie, met de hele Santa Clara naar Jeruzalem. En je gaat daar staan aan de kant van de priesters, aan de kant van de schriftgeleerden. En die priesters en die schriftgeleerden hebben gezegd, weg met hem, we willen niet dat hij komt. Wil je bij dat gezelschap horen? Hoe haal je ze in je hoofd? Dat is de spanning van dit boek. Dat komt nog een keer in hoofdstuk 6. Dan ga je de Zoon van God opnieuw kruisigen, zegt hoofdstuk 6. Gaat heel ver. Dan ga je weer staan aan de kant van hen die zeggen, we willen hem niet, we moeten hem niet. Dan wil je bij hen horen, hoe haal je het in je hoofd? Als je dat doet, zit daar een consequentie aan. Dat God zegt, met jou kan ik niets meer. En dat is de moeilijkheid. Ben je dan kind van God af? Nee. En daar zit ook de moeilijkheid in uitleg. Nee. Nu wordt er een voorbeeld aangehaald uit het Oude Testament. Welk voorbeeld? Nummer 13 en 14. U leest het thuis alsjeblieft na. Doet u de moeite om dat een keer te lezen. Ze zijn onderweg van het land Egypte. Door een verheven hand geleid. Door een machtige hand uitgered. Ze zijn tot God gebracht op Adra's vleugel en gedragen tot God gebracht. God heeft zichzelf geopenbaard. En de Heere God zegt, en nu gaan we naar het land van de zegeningen. Daar is de rust, daar is de moeite vergeten, daar is de strijd voorbij, daar mag je wonen, daar is de zegen. Zo lag het toen. En er komt een moment dat Jozua 12 verspieders uitzendt. U kent die geschiedenis wel. 12 verspieders. De kinderen op de zonderschool kennen zelfs een liedje daarover. Ik niet zo goed, anders zou ik hem even gaan zingen. Maar Jozua zond 12 verspieders uit. En 10 en 2 kwamen terug. Nou, ze kwamen allemaal terug met een gigantische druiventros of meerdere vruchten. En ze hebben gezegd, dit is het land. Het is waar. Het is een land overvloeiend van melk en honing. Het is een superland. Het is geweldig daar. En 2 zeggen, de Heere geeft het ons. 10 zeggen, komt niks van in, allemaal reuzen. Oh, dit wordt me daar even een moeilijke route. Och, daar is de beurssituatie van 2008 een niemandalletje bij, man. De economische recessie, ach, dat is best te verdragen. Maar als je dat ziet, dan kom je niet in. Dat hele land, dan kom je toch niet in. Dat bestaat toch niet. En vele andere argumenten. Reuzen waren daar, machtsblokken van je welste. Ja, het is waar hoor, maar je krijgt het toch niet. Zo ging het. En wat gebeurde er toen? Toen heeft het volk de 10 geloofd en de 2 laten staan. En ze hebben gezegd, wat God gezegd heeft, dat klopt niet. We gaan terug naar Egypte en we stellen een hoofd aan, niet Mozes, niet Aaron. We stellen een hoofd aan en we gaan terug naar Egypte. En toen brak het. Toen ging het mis. God had Mozes en Aaron gegeven, voor hen uitgestuurd, om te zorgen en om te helpen. En ze hebben toen gezegd, nee, we willen terug. Dat wordt hier de opstand genoemd. De rebellie, de verbittering genoemd. Daarover gaat het in hoofdstuk 3 en 4. En de Heer heeft gezegd, nou, dan komen jullie er niet. Dan komen jullie er niet. Uiteindelijk blijkt dat van al die mensen die uit Egypte zijn gegaan en die dit hebben meegemaakt, er slechts 2 in het beloofde land zijn gekomen. Dat zijn die 2 verspieders die zeiden, we komen er wel. En de rest kwam niet. En nu wordt dit als voorbeeld gebruikt. Zie, wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat er nu gebeuren als je weer in Jeruzalem gaat kijken en aan de kant van die priesters en aan de kant van de schriftgeleerden gaat staan? Dat is precies hetzelfde als wat ze toen deden. Je wilt terug naar die verschrikkelijke tijd dat ze zeggen, weg met hem, weg met hem. Je gaat staan aan hun kant, je kiest hun zijde. Dat kan nooit zegen zijn, dat kan alleen maar ongeluk brengen. Dat bracht het toen ook. Maar betekent dat die hele horde mensen die in de woestijn gestorven zijn, die niet in het beloofde land zijn gekomen, dat ze allemaal per saldo voor eeuwig verloren zijn? Kijk, daar komt een moeilijkheid. Antwoord nee. Maar ze waren niet meer bruikbaar, niet meer handhaafbaar in het getuigenis van God op aarde. Dat is heel wat anders. En daarom wordt het hier gekoppeld aan geloof. En het wordt gekoppeld aan werken. En wordt het gekoppeld aan rekenschap afleggen. Dat zijn termen die we tegenkwamen in wat we lazen. Er komt een moment dat de gelovige, u, de gelovige, rekenschap moet afleggen voor de rechterstoel van Christus. Openbaar wordt u voor de rechterstoel van Christus. Is dat de plek waar je uiteindelijk de ticket krijgt voor de hemel? Ja, misschien nee. Nee, dat is daar waar je leven zichtbaar wordt. Waar je openbaar krijgt wat er voor de Heer Jezus is gebeurd. Hoe je hart was, hoe je leven was. En dan krijg je beloning of je krijgt geen beloning. Niet, dan ga je terug en dan ben je helemaal af en dan ga je verloren. Je krijgt beloning of geen beloning. Je kunt een kroon krijgen of alles zien verbranden. Hout, hooi en stro. Dat is die tekst. Goud, zilver, kostbare stenen, dat blijft. Maar als jouw getuigenis alleen maar hout, hooi en stro heeft opgeleverd, blijft er niets over. Gaat het weg. Dat gebeurt voor de rechterstoel van Christus. Ons geloof moet handen en voeten krijgen. Niet om de hemel binnen te gaan. U gaat de hemel in omdat u gelooft in de Heer Jezus. Hoort u het goed? Vast aan uw spiegeltje of aan de wand geplakt. Uw handtekening, u gelooft in de Heer Jezus en u bent behouden. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Romeinen 5:1. Niet meer weg te poetsen. Kan niet weggaan. Blijf staan. Maar hier staat, ja maar je kunt nog afvallen toch? Want er komt een moment dat er een rust zal zijn. Een rust, een sabbatsrust voor het volk van God. Welke rust? Is dat mijn ingaan in de hemel? Nee, dat is met de Heer Jezus. 1000 jaar lang die sabbat, die zevende dag, die zevende rustdag. Met de Heer Jezus die zevende dag beleven, meemaken. Met hem heersen, met hem genieten. Dat is de sabbatsrust die hier bedoeld is. Wij geloven dat de opname van de gemeente een moment zal zijn dat de hele gemeente naar de Heer Jezus gaat. We gaan naar hem en we worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. We zullen hem zien zoals hij is. We gaan hier vandaan. We gaan de Heer Jezus tegemoet in de lucht. We gaan naar hem en we zullen altijd bij hem zijn. Maar er komt ook een moment dat hij met ons terugkomt hier op aarde. Dat is die rustdag. Dat is het moment waarop het 1000-jarig rijk aanbreekt. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. Nu weet u waarom dat er staat. De Shabbat van de rust. De zevende dag. En die komt nog. Hier staat, het is niet Jozua geweest die hen in de rust heeft gebracht. Die Sabbatsrust komt nog. En die Sabbatsrust zal er zijn als de Heer Jezus hier op aarde komt. En we komen met hem. Daar is de rust. Ja, dan gaan we met de Heer Jezus regeren. U ook? Geen interesse in politiek. Ik zou bijna zeggen gelukkig, maar niet iedereen is daar even duidelijk over. Maar de Bijbel zegt, als u voor de Heer Jezus geleefd hebt, heb je misschien kans op 10 steden. Misschien wel 5 steden. Misschien een klein gehuchtje. Met de Heer Jezus heersen. Bedoeld voor hen die niet afvallen. En mensen die wel afvallen, talen van Hebreeën 3 en 4... komen wel in de hemel, want dat is door het geloof in de Heer Jezus. Dat is niet door uw werk, ook niet door uw trouw, ook niet door uw volharding. U komt in de hemel omdat u gelooft in de Heer Jezus. Hij heeft het gedaan. Het is niet uw werk, het is niet onze taak. Het is Gods geschenk, niet uit uzelf, opdat niemand roemen. Maar het heersen met de Heer Jezus, de rust ingaan met de Heer Jezus, is wel te degen uw verantwoordelijkheid. En als je nu omkijkt, de Heer Jezus niet het centrum laat zijn, weer terugverlangt naar de vleespotten van Egypte, zeg maar de wereld van vandaag, dan zou het kunnen zijn dat je dat niet meer hebt. Dat is het voorbeeld van de rebellie, van de opstand, van de verbittering daar in de woestijn. Dat hebben ze toen gedaan. Nergens staat dat die mensen voor altijd verloren zijn, maar wel dat ze niet meer met het volk van God, de zegen van God, konden binnenstappen. Ik hoop dat het onderscheid er is, dat het een beetje daalt bij u. Ik bid daarvoor, ik bad daarvoor. Het is niet makkelijk, want er zijn dus 2 elementen. 1, je bent door het geloof in de Heer Jezus een kind van God, voor eeuwig en altoos. Het is verankerd, voor 100% verankerd in het werk van de Heer Jezus. Niets of niemand kan daar iets aan veranderen, waarvan akte. Ik probeerde dat zo duidelijk mogelijk te vertellen zo pas. Maar er is ook een lijn van, en nu moeten we aan de slag. Nu moeten we iets doen. We moeten dit ook handen en voeten gaan geven. En dan moeten we niet met die lui weer teruggaan naar Jeruzalem. En in Jeruzalem gaan staan bij die priesters en die schriftgeleerden die de Heer Jezus helemaal niet willen. We moeten dus terug. We moeten inderdaad voor hem gaan leven. Hij moet het centrum zijn. En dat is een moeilijke. Ik begrijp mensen wel die zeggen, ja, maar je moet het ook waar maken. Dat is waar. Maar niet om de hemel te verdienen, maar om de rust in te gaan. Is dat niet hetzelfde? Nee, dat is niet hetzelfde. U gaat de hemel in door het geloof in de Heer Jezus. En de rust gaat u in met hem als hij u beloont. En dat is misschien niet altijd makkelijk. Ik heb gisteren wat over Rahab gezegd. Er is een mevrouw uit het Oude Testament. Ik zal haar maar zo duiden. U hebt ooit van haar gehoord, denk ik. Ging niet zo goed met haar. Ze had misschien een bloeiend bedrijf, maar ging helemaal niet goed met haar. En 2 verspieders, veel later in de tijd, hebben daar hun intrek genomen. Waarschijnlijk zijn ze handig geweest en denk je, nou, als we daar binnen gaan, valt het niemand op, want er loopt steeds man en man en man in en in en uit en uit. Dus laten we daar maar een onderdak zoeken. Die mevrouw Rahab had een deur in de straat. En ze heeft verspieders opgenomen. Ik citeer alleen maar. En ze heeft boden, boodschappers uitgelaten. Even, verspieders binnen, boodschappers uit. Deur in de straat. En venster in de richting van het volk van God. Voelt u het verschil? Aan dat venster heeft ze een scharlaken koord met rode stropdas gebonden. Dan weet u waarom die vanavond rood is. En ze heeft de boden uitgelaten. En ze zei, ik geloof. Ik geloof dat de Heere dit land aan u geeft. Bij ons is geen kracht, bij ons is geen moed, bij ons is alleen maar angst. Wilt u alstublieft, omdat ik dit aan u gedaan heb, ervoor zorgen dat ik mijn huis, mijn zus, mijn broer, mijn familie, mijn ouders, dat ze bewaard blijven. Die verspieders hebben dat beloofd. Hebben dat ook in Jozua gezegd. En in Jozua 6, als Jericho valt, dan is dat het moment dat de verspieders daar binnen gaan. Rahab en haar hele familie naar buiten brengen, buiten de lege plaats. buiten de legerplaats, daarom heeft ook Jezus buiten de poort gelezen, buiten de legerplaats een plaats aangewezen, daar mocht ze dan verblijven. Merkwaardige vrouw. Natuurlijk zult u zeggen, ja, daar hoort ze ook buiten de legerplaats. Een en een al pruts, jongens, zei dat je zo'n mens in je eigen familie krijgt. Een van die verspieders, denken wij, meneer Salmon of Salma, is met Rachab getrouwd. Hij wist wie ze was. Ze hebben een kindje gekregen. Weet u wie? Boaz. Aha, denkt u. Volgende Bijbelboek. Rut. Precies. Die Boaz. Ik kreeg weer een kindje. Obed. Isaï. David. De Heer Jezus. Snapt u het? Weet je, en nu zegt de Bijbel het volgende. Het geloof van Rachab, daar moet je eens naar kijken. Ik zal het u schetsen. Er worden twee figuren genoemd in Jacobus 2. Vers 23, 24, 25, maar lees het dus. Jacobus 2. Twee figuren. De ene figuur is Abraham, aha, daar hebben we iets mee. En Rachab is figuur nummer 2. Daar hebben we eigenlijk niks mee. Abraham, ja, die stond daar aan de oever van de zee. Hij twijfelde een beetje en toen zei de Heere God, als jij de sterretjes kunt tellen en de korreltjes zand, dan ben je in staat om de nazaten van jezelf te overzien. Nou, Abraham kon dat natuurlijk niet. En hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Zegt de Bijbel in Genesis 15. Een prachtige tekst. Dan moet je nagaan. Abraham twijfelt, er is geen nazaad. En de Heere God zegt, sterretjes, tel ze, korreltjes, tel ze. Dit is het aantal van jouw nazaad. En hij geloofde God. Nou, dat vind ik krachtpatserij in het geloof. Maar wat zegt Jacobus? Jacobus 2, 23, 24, 25. Wat zegt Jacobus? Moest luisteren, waar bleek nu dat Abraham God geloofde? Toen hij zijn zoon op het altaar legde. Toen was er inmiddels een zoon gekomen, eentje maar. En die ene moet hij dan gaan offeren. Die ene ligt dan op het altaar. En je zou zeggen, nou, maar nu breekt alles toch weer af. Nu blijft er niets over van wat God gezegd heeft. Abraham geloofde God, Genesis 15, alleen toen hij dit zag en dat zag, sterretjes en korreltjes, geloofde God en God rekende hem dit tot gerechtigheid. Maar waar bleek dat, zegt Jacobus, toen hij zijn zoon op het altaar lag? Nou, dan moet je inderdaad een schitterend geloof hebben. En Abraham wordt daarom wel eens de vader van de gelovigen genoemd. Door het geloof, door het geloof, door het geloof. Daar bleek het. En in één adem met Abraham wordt Rachab genoemd. Dat hadden we niet gedacht. Hadden we wel een ander voor kunnen bedenken. Deborah bijvoorbeeld, of nog een ander. Maar zo'n vrouw, wat deed ze? Ze geloofde God. Maar waar bleek nu dat ze God geloofde? Door te zeggen, en ik hoor bij het volk van God, ik heb mijn venster in de richting van het volk van God, en dat scharlakenkoord, dat hangt als een verbindingssnoer met het volk van God. Daar hoor ik bij. Dat is mijn lijn. Die lijn ga ik. En ze deed het. Dat is het geloof van Rachab. Ja, Abraham had daar meer te verduren dan Rachab, zult u zeggen, maar dat is niet zo. De vraag is vanavond, mijn broeder, zuster, of jij vanavond durft te zeggen, ik ben inderdaad in deze wereld, zoals Rachab met één been als het ware in Jericho stond. Maar een ander deel van haar was gericht op het volk van God, leefde in de richting van het volk van God, had een scharlakenkoord in de richting van het volk van God hangen. Dat is geloof met werken. Dat is het geloof van Rachab. Zou je vanavond durven zeggen, Heer Jezus, de wereld trekt, de wereld is in beweging, de wereld staat op springen, zoals Jericho op instorten stond. Maar ik geloof, door het geloof, Heer Jezus, door het geloof, Heer Jezus, niet in mijn kracht, maar omdat u zo geweldig bent, durf ik het aan en ik wil kiezen voor u, Heer Jezus. Kan ik dat in eigen kracht? Nee. Lukt het me dat voor 100%? Nooit. Maar ik mag het wel zeggen. Dat is mijn verlangen. En de Heere zegt, daarvoor ga ik je belonen. Dat is mijn beloning. Niet voordat je gelooft, dat is Gods genade, dat is Gods geschenk. Daar heb je niks voor gedaan. Maar voor wat je daarmee doet, voor wat je daarin laat zien, dat geloof, dat wil ik belonen. Dat geloof brengt je bij en met de Heer Jezus in de toekomstige rust van het duizendjarig vrederijk. Daar zul je dan zijn. Dat geloof wordt beloond. Zoals Rahabs geloof beloond is Boas. Een man geweldig van vermogen. Met nazaten zo geweldig. Je zou zeggen, een moeder in Israël is ze geworden. Zij. Het leek nergens op aanvankelijk. En zo gezegend. Jezelf met Abraham vergelijken is altijd een beetje moeilijk, want je denkt, nou dat red ik toch niet. Maar jezelf met Rahab vergelijken zou misschien nog een beetje kunnen, toch? Nou ja, hoop ik. Ik hoop dat je dat geloof van Rahab ziet. En dat is nu precies waar het hier om gaat. Waarom werden die mensen in de woestijn teruggevonden als gestorvenen? Omdat het niet met geloof gepaard ging. Zij hoofdstuk 4, vers 2. En deze dingen samengevoegd brengen ons bij een conclusie. Hebreeën 3 en 4 zijn schitterende hoofdstukken. Een beetje moeilijk. Maar ze laten je zien dat je door het geloof in de Heer Jezus vastigheid hebt. Eeuwige zekerheid hebt. Geen twijfel hebt. Maar de andere kant is ook waar. Je moet er ook mee aan de slag. En je kunt niet zeggen, laat maar, doe maar. En het zal maar een zorg zijn. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat bestaat niet. En daarom is dit een hoofdstuk waar die twee lijnen bij elkaar komen. De positie in Christus en je leven voor Christus. De beide dingen komen hier in dit hoofdstuk bij elkaar. En waar is dit zichtbaar? Straks, als de Heer Jezus hier op aarde regeert. Dan hebben de velen die hier zitten allemaal een tiental steden onder zich. Omdat ze geloofden. Omdat ze hem volgden. Omdat ze trouw waren aan hem. Niet voor 100%, dat zal niemand durven zeggen. Maar de Heere kent je hart. Misschien zitten er hier die niet een aantal steden onder zich hebben, maar misschien één stad onder zich hebben in de toekomst. En misschien denkt u nou, als ik alleen maar Veenendaal krijg, dan heb ik al heel wat. 66 of 70.000 inwoners, dat is de moeite wel waard. Als je daar burgemeester van bent, is je kostje gekocht. Ons kostje is niet gekocht. Hij heeft het gedaan, de Heer Jezus. En het is zijn stad. Het is zijn erfenis. En wij mogen het beheren voor hem dan. Maar misschien zegt u, ja, een kleinere plek is ook goed. Ik ben opgegroeid in het dorpje Schildwolde. Destijds 600 mensen. Ik denk nu 500, want het wordt niet beter. Het wordt slechts steeds kleiner daar. En ik heb voor mezelf een heel klein plekje gevonden. Dat heb ik op lezingen wel eens gezegd. Dat is het kleine dorpje Schaaphok. Het ligt tussen Slochteren en Harkstede. U zult het niet kunnen vinden op de kaart. Het heeft ook geen relatie met uw TomTom of andere navigatiegebeuren. Het heeft namelijk geen postcode. Ik las van de week dat Schokland in de polder nu weer een postcode heeft. Je kunt er dus nu ook met je navigatie daar komen. Toets maar in. Maar Schaaphok heeft geen postcode. Vroeger stond er een kerkje, is vervallen. Er stonden drie boerderijen. In mijn tijd was de derde al aan het wegzakken. En de andere twee bestaan ook niet meer. En ik heb jaren gedacht, dus echt waar. Heren, Schaaphok. Daar wil ik wel voor u leven. Dat was makkelijk, maar niemand sprak je daar tegen. Maar er waren helemaal geen mensen. En toch, het is een soort valse bescheidenheid misschien, maar het kan me niet schelen welke plek het is, als het maar voor u is. Als ik het voor u mag beheren in de toekomst. De Maranatha-boodschap is, we zullen een toekomstig duizendjarig vrederijk meemaken. Toekomstig. Dat is de rust waarover het hier gaat. En die rust gaan we in. Niet als een soort ticket voor de hemel. We hebben de ticket voor de hemel in hem zeker en vast. Maar met hem heersen hangt af van voor de rechterstoel van Christus rekenschap afleggen. En het woord van God is levend en krachtig en het is scherp. Het scheidt vereen. Nou, laat het woord van God dan maar eens vanavond los op uw denken, op uw hele leven. Laat het dan maar vaneen scheiden, wat ik nooit uit elkaar kan peuteren. Maar het woord van God kan dat wel. Scherp. Overleggingen en gedachten. Ik weet niet eens het verschil daartussen. Kan uit elkaar getrokken worden. Overleggingen en gedachten. Zo scherp. En zo zegenrijk. De Heer wil u zegenen. En hij wil tegen u zeggen, hou vol. Ga nu niet weer terug. Dat hebben ze vroeger ook gedaan. Toen is het niet goed gegaan. En als mensen vandaag toch weer hun oor laten hangen in de richting van de wereld, dan gaat het niet goed. Zijn ze dan gelovig af? Hoort u mij niet zeggen. Als je het leven uit God hebt, heb je eeuwig leven. Maar je beloning mis je wel. En beloning is niet alleen voor jezelf, maar beloning is er ook om de Heer Jezus te dienen. In Hem nog meer glorie te stoppen, als ik dat zo zeggen mag. Dat is wat er nog gaat komen. De Heer zegene ons. Ik wil daar graag voor bidden. Vader, ik besef dat het menselijke woorden waren. Ik besef ook dat we het met menselijke middelen hebben willen duidelijk maken. Maar u moet door uw Heilige Geest dit verder laten zakken. Inhoud geven. En als ik zeg u moet, dan heb ik niks te moeten, Vader. Maar alleen maar te belijden dat ik het niet kan. De enige die dat wel kan, dat bent u zelf. Wilt u door uw Heilige Geest zo werken bij iedereen die hier is, dat we én zekerheid hebben van ons behoud, van ons eeuwig leven, en een bewustwording krijgen van, en nu moeten we ook verder. En ons geloof moet ook inhoud krijgen, handen en voeten krijgen, zoals bij Abraham en zoals bij Rachab. Ik wil u zo bidden dat de boodschap van vanavond landt bij iedereen die hier is. En als er vragen zijn, wilt u het dan zo leiden dat er ook een verlangen is om u te vragen om helderheid te verschaffen. En dat doet u, want u wilt door de Heilige Geest verder gaan, ook na vanavond. Misschien wel vannacht, in heel ons bestaan. Dank u voor alles wat u gedaan hebt in de Heer Jezus. We prijzen uw grote naam. We eren u. En we willen zo graag dat ons leven voor u een waardevol leven is. Glorie voor u. Glorie voor de Heer Jezus. Amen.